Waar we het voor doen?
Waar we het voor doen?
Ha, heb je even.
Voor de gave projecten.
Nieuwe dingen.
Ja, ik hou gewoon van nerdy stuff.
Persoonlijke groei.
Ownership.
Trots.
We doen het voor de sfeer.
Innovatie.
Voor de verandering.
Voor een beter internet.
Voor heel Nederland.
Waar iedereen mee kan doen.
Daar doen we het voor.
Daar doen we het voor.
Waar doe jij het voor? Kom werken voor KPN en groei op jouw manier. Check de actuele vacatures op het gebied van data, security, development en networking op jobs.kpn.com/tech.
Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Obam Investment Management. Al ruim 85 jaar Nederlandse beleggingshistorie met beleggen in aandelen wereldwijd. Ervaren, actief en met een duurzaam rendement investeren in uw financiële toekomst. Obam Investment Management, de kunst van het kiezen. Kijk op obam.nl voor meer informatie.
Waarom doen bedrijven dit? Greedflation, omdat het kan. En waarom kan het? Omdat er in veel gevallen imperfecte concurrentie is. En daar is toch wel degelijk de politiek aan zetten.
Dit is Kwestie van Centen, een podcast van de Financiële Telegraaf met Martin Visser en Robert Ophorst.
17 cent, Martin Visser.
17 cent.
Ja, laat dat maar even op je inwerken.
Ja, zeker.
Zoveel rente heb ik afgelopen jaar ontvangen over mijn spaargeld.
Oh, dan moet je heel rijk zijn.
Ja, ja, ja.
Dat kan er niet anders.
Ik heb vrij laat mijn aangifte inkomstenbelasting gedaan dit jaar. Ik weet dat wij hier een paar collega's op de redactie rond hebben lopen van de krant. Die zijn er altijd als de kippen bij. Die doen geloof ik zo'n beetje in de eerste minuut dat kan elk jaar hun aangifte.
Ik heb niet zo goed waarom ook. Wat is daar de sport van?
Nou, daar maken ze volgens mij een sport van. Ja,
ik heb dat vlak voor 1 mei gedaan.
Ja, nou ik ook dit jaar. En toen pakte ik dus ook mijn jaaropgave van mijn bank erbij. En toen werd ik geconfronteerd met dat ik maar 17 cent rente heb ontvangen over mijn spaargeld. Nou is mijn spaarsaldo ook vrij bescheiden, moet ik zeggen. Ik val ruim binnen de fiscale vrijstelling, zullen we maar zeggen.
Maar je hoeft dus geen belasting over die 17 cent te betalen. Nee. Dus dat scheelt dan weer. Ja,
maar wel flink boven wat het Nibud adviseert. Om ons appeltje voor de dorst achter de hand te houden. Maar nee, ik keek er toch wel een beetje
van herleiden in welke orde van grootte het moet dus zoeken.
Ja, ja, ja. Precies.
Ik weet het eerlijk gezegd niet. Ik heb zo gruwelijk veel geld dat ik gewoon niet eens weet dat de rente... Nee, ik heb geen idee. Maar dat is natuurlijk heel weinig. Sparen doen dus helemaal niet al de hele tijd niet meer voor de rente.
Nee, nee, inmiddels heeft de spaarrente wel de weg omhoog weer wat gevonden.
Ja, aarzelend. Dat wel.
Precies, echt hard gaat het nog niet. Sterker nog, het gaat opvallend traag. En ondertussen verdienen de banken goud geld. En daar gaan we het deze kwestie van cent over hebben.
Ja.
Het geld klotst werkelijk tegen de plinten bij de grote banken. De hypotheekrente schiet omhoog, maar de spaarrente die blijft dus opvallend laag. Worden we als consumenten bedonderd? Welke rol speelt de Nederlandse bank in dit verhaal? En wat zijn de risico's op langere termijn voor de grote banken? Rennen rekeninghouders straks massaal weg naar nieuwkomers op de markt, zoals Apple?
ING heeft afgelopen kwartaal flink meer winst gemaakt dan vorig jaar.
Net als andere banken profiteert ING van de marges op de rentetarieven. Mensen met leningen betalen fors meer dan een paar jaar geleden. Aan de andere kant is ING veel minder kwijt aan rente op spaargeld. Die loopt wel wat op, maar niet zo hard als rente op leningen.
Een bank knijpt spaarder af, kopten we donderdagochtend op de voorpagina van de Telegraaf boven jouw verhaal, Martin.
Ja.
Leg even uit, wat is er aan de hand?
Wat er aan de hand is, is dat de rentes stijgen. Dat doet natuurlijk de centrale bank heel bewust om de inflatie in toom te houden. En die rente van de ECB werkt natuurlijk op allerlei manieren door in de economie. En twee zichtbare en tastbare gevolgen zijn de spaarrente en de hypotheekrente. En wat je nu ziet gebeuren is dat de spaarrente slechts heel aarzelend begint te stijgen. Nou, dat begonnen al. En dat de hypotheekrente wel heel vrolijk de marktrente volgt. Sterker nog, ver de marktrente vooruit snelt. En bij een bank heet dat een rentemarge. Dus banken zijn spekkoper en boeken dus deze week ING en ABN AMRO boeken dus recordwinsten. En dan heb je dus nu naast het gewone bedrijfsleven ook duidelijk de financiële sector die ondanks een dikke energiecrisis gewoon topwinsten draaien dankzij die rentemarge die gemaakt wordt.
Ja, want ik zei het geld klotst tegen de plinten bij de grote banken. Hoe goed boeren die dan?
Nou, bijvoorbeeld ING had een winst van 1,6 miljard in het eerste kwartaal. En dat is een verviervoudiging bijna van wat het een jaar geleden was. Toen was er overigens nog sprake van een reservering die nodig was vanwege de onzekerheid rondom de oorlog in Oekraïne. Maar ook ten opzichte van het vierde kwartaal van vorig jaar, waar die Oekraïne-zorg er alweer uit de cijfers was gehaald, zeg maar, is het ook nog een forse verhoging. En het opvallende daarbij is dat ING ook een groot deel van die winsten rechtstreeks weer terugploegt naar aandeelhouders. 1,5 miljard in de komende maanden gaat teruggegeven worden aan aandeelhouders door aandelen in te kopen. Dan heb je dus minder aandelen waarover al die winsten te verdelen zijn. En dat stuurt ook de koers. En dat is een manier om het geld terug te geven aan aandeelhouders. Dat zien we bij andere grote concerns buiten het financiële bedrijfsleven natuurlijk ook gebeuren. Omdat ze van gekkigheid anders niet weten wat ze met die winsten moeten. Dus ze kunnen dat niet investeren in dingen die misschien ook maatschappelijk nut hebben. Maar ze geven het maar terug. ABN AMRO doet het in de vorm van dividenden. Overigens is dat wel gerechtvaardigd. Dat mag ook wel gewoon. Dus vanuit die wereld van aandeelhouders en beleggers, is het hartstikke goed nieuws. Maar waar het natuurlijk wringt is de relatie met de klant, met de consument. Waar Nederlanders natuurlijk te maken hebben met die koopkrachtproblemen, met energierekeningen, dure boodschappen. Zie je dat hele grote bedrijven nu ook de banken van die topwinst te maken.
Bij de ING's bijvoorbeeld de spaarrente geloof ik nu 0,75%. Dat is al wel weer een stukje meer dan het was.
Ja.
Maar hoe verdienen ze daar dan geld op? Omdat de hypotheekrente hoger is, dat snap ik.
Ja.
Maar hoe verdienen ze geld op die spaarrente?
Nou ja, kijk, bijvoorbeeld een van de manieren. Ja, je hebt allerlei manieren om dat af te zetten. Het is overal per bank heel verschillend hoe precies dat businessmodel in elkaar zit. Hoe ze eventuele renterisico's hebben afgedekt. Maar ik heb ook voor die verhalen in de krant naar een paar rentemarges gekeken die een indicatie geven van waar dan de winst mogelijk zit. Bijvoorbeeld spaargeld zou je bijvoorbeeld kunnen kijken naar wat geeft de bank jou als spaarder aan rente en wat krijgt de bank van de ECB als ze dat spaargeld in Frankfurt stallen. In Nederland wordt er driftig gespaard, dus heel veel Nederlandse banken zitten niet zo heel erg op dat spaargeld te wachten. Dat is een beetje te veel spaargeld. Dus wel degelijk mogelijk dat spaargeld in Frankfurt wordt gestald. En de Europese Centrale Bank geeft inmiddels 3,25% rente op overtollig geld van de banken.
Want mijn schamele spaarcentjes die ik dan bij mijn bank stal, heeft die bank eigenlijk niet nodig. Want ze hebben
het is een beetje
genoeg.
Te veel in Nederland, ja.
En dat zetten ze dan in Frankfurt.
Ja, als ze het niet kwijt kunnen ze dat dan daar wegzetten. Maar je kan natuurlijk ook, het is tegelijkertijd ook funding voor allerlei activiteiten. Dat kan zijn voor MKB-kredieten. Maar hele hoge rentepercentages inmiddels alweer op worden gevraagd. Maar dat kan ook zijn voor hypotheken. Kijk, een bank verdient natuurlijk ook geld met het aantrekken van dit korte geld en het langdurig uitzetten. Daar zit ook een risico in. Dus ze moeten ook wel heel goed naar het risicomanagement kijken. Want jij en ik kunnen dat spaargeld meteen weer opnemen. Terwijl die hypotheek, daar zitten ze natuurlijk langjarig aan vast. Dus het is niet zonder risico. Dus dat een marge er zit is ook heel logisch. Maar dat is een manier waar natuurlijk geld wordt verdiend. Een andere manier om er tegenaan te kijken is nu noemde ik de spaarrente versus de rente die de ECB betaalt. Maar je kan inderdaad ook kijken naar wat de spaarrente versus de hypotheekrente. Dat daar een verschil tussen zit is natuurlijk logisch. Dus de rente die je als klant krijgt, spaarrente of de rente die je aan de bank betaalt in de vorm van hypotheekrente. Maar die hypotheekrente, de 10-jaars rente, die zit op 4,5%. En de spaarrente is pas inderdaad onlangs verhoogd van 0,5% naar 3,25%. En die marge daartussen, die zie je echt heel veel groter worden de laatste tijd. En een derde ding waar ik naar gekeken had was de verhouding tussen de hypotheekrente die een bank vraagt, bijvoorbeeld de 10-jaarsrente waar ik net over had, en wat doet eigenlijk de 10-jaars marktrente op de kapitaalmarkt? Wat is bijvoorbeeld de rente op een 10-jaars staatsobligatie? En je ziet daar de verschillen ook heel erg toenemen. Dus er zit een heel erg marge bovenop wat de markt vraagt versus wat de bank aan hun klanten vraagt. En blijkbaar kunnen ze zich dat veroorloven. En dat is natuurlijk wel interessant om te zien. En ja, dan kan je zeggen, ja, maar de banken lopen risico's en het kost ook geld om al die risico's af te dekken. Maar uit het feit dat ze van die topwinsten boeken, blijkt dus gewoon dat het inclusief de kosten van risicoafdekking, dat het toch nogal lucratief is.
Ja, en je zegt terecht van spaargeld kan je elk moment opnemen als je wilt. Dus de banken moeten daar ook rekening mee houden. Maar Nederlanders zijn wel een zuinig volk. Hè? We sparen behoorlijk met z'n allen.
Ja, nee, zeker. Dus een enorme bankrun, dat is natuurlijk het uiterste geval, is bij die grootbanken, ja, dat hebben we natuurlijk in de bankencrisis gezien. Maar buiten zo'n situatie om is dat heel onwaarschijnlijk. Dus ze vertrouwen erop of ja, ze gaan er een beetje van uit dat wij luie consument bereid zijn om langdurig ons spaargeld voor bijna niks daar op die rekening te zetten en het toch niet weg te halen. Nou, als ik voor mezelf spreek, ben ik zo'n luie consument. Ik zit bij een van die drie grote banken en ik weet dat ik ook zou kunnen shoppen met dat geld. En toch doe ik dat niet. En zo, dat geldt dus voor heel veel Nederlanders uit gemak, luiheid. Maar ook omdat je natuurlijk ziet van ja, wat zijn de risico's die ik loop als ik het geld bij een buitenlandse bank onder.
Hoe groot is die berg met spaargeld inmiddels?
Nou, die is wel heel fors. Ik moet eerlijk zeggen dat ik de exacte bedragen niet meteen paraat heb. Maar het interessante is wel, we besparen natuurlijk sowieso al fors via het pensioenstelsel. Dat is ook al een manier van gedwongen sparen. En daarbovenop hebben we ook gewoon op onze spaarplanboekjes grote spaarbedragen die door de crisis heen ook blijven toenemen. Je ziet af en toe misschien een beetje afvlakking van de groei. Maar dat is wel interessant ook om in Nederland te zien dat in de coronatijd is de spaarsal, die zijn natuurlijk extra hard opgelopen. We hebben destijds ook veel over geschreven. Ja, omdat er ook weer veel mensen waren die gewoon domweg geld over hadden. Ja. Die ze niet konden uitgeven. Nee,
precies, de kroegen waren dicht in de restaurants. En ja. de vliegtuigen stonden aan de grond.
Dus en toen was het idee van, nou, daar gaan we op interen als die coronacrisis voorbij is. En dat interen is op zijn best dat we minder meer sparen. Dus de spaarsaldo loopt alleen maar verderop. En in Nederland loopt dat behoorlijk voorop in spaargeld wat dat betreft. En dan zie je dus ook dat er banken uit bijvoorbeeld Oost-Europa de Nederlandse markt betreden, maar ook bijvoorbeeld een Binkbank. Maar zeker ook, het is zeker interessant ook voor niet-Nederlandse banken om op de Nederlandse markt spaargeld op te halen, om alle activiteiten te funden. Omdat ze misschien zelf uit een land komen waar niet zo overvloedig veel spaargeld is. En dat kan, als het allemaal onder het paraplu is van het Europese depositogarantiestelsel, kan dat dus ook zonder risico tot een ton. Iedereen vraagt voor zichzelf af, voel ik me daar prettig bij om geld onder te brengen bij een Zweedse of een Bulgaarse of een Letse bank, ik noem maar wat. Ja, en dan zie je toch dat heel veel mensen het toch misschien ook gemakkelijk vinden, als ik voor mezelf spreek. Ik vind het gewoon makkelijk om een aantal belangrijke rekeningen gewoon bij één bank te hebben. En dat switch makkelijk zit, de rekening van de kinderen zitten daar. En dan, ja, dan heb je er ook geen omkijken naar, dan ja, het levert dus geen zak op. En uiteindelijk ben je die van je eigen portemonnee, want het, ja, dankzij de inflatie wordt het geld ook wel per saldo veel minder waard.
Kijk. Ik kan mensen geen spaaradvies geven. Ik kan wel verklaren waarom de spaarrente bij Nederlandse banken minder snel omhoog gaat dan bij sommige buitenlandse banken. Een hogere rente betekent dat de banken meer inkomsten krijgen op hun leningenboek en dat ze meer rente moeten betalen op hun spaargeld. Nou is het zo dat het Nederlandse leningenboek bestaat vooral uit langlopende hypotheken waar u en ik de rente 10, 15, 20 jaar hebben vastgezet. Maar dat betekent dat die hogere inkomsten voor de banken in Nederland pas met een zeer grote vertraging gaan binnenkomen. En eigenlijk alleen maar op de nieuwe leningen.
Ja, dit was Klaas Knot, ja. Directeur van de Nederlandse Bank bij Buitenhof. Ja, die verdedigt eigenlijk, of verklaart in ieder geval, waarom banken dit doen. Wat vind jij, is dit nou ordinair winstbejag of maakt, plat gezegd, de gelegenheid de dief? Ik stel het een beetje scherp, maar...
Maar
het kan, dus zijn banken doen het.
Ja, oké. Okay, maar ik vraag me even af of dat twee verschillende opties zijn of dat het stiekem hetzelfde is. Ik bedoel, is het ordinair of is het diefstal?
Dat kunnen twee dingen zijn, inderdaad.
Kunnen twee dingen zijn.
Nee, maar je legt ook net uit, we sparen veel en we zijn ook vrij conservatief als het op spaargeld aankomt. Gemakzuchtig, dus we laten het staan.
Ja.
De banken hebben dat spaargeld en weten dat weinig te vrezen hebben.
Kijk, er zijn een aantal dingen aan de hand. Denk ik, bedoel... Het is wel lastig. Ik bedoel, je komt ook heel snel nu in de discussie van die graaiflatie. En het is een prachtig woord, maar als nadeel heeft het dat het een enorm moreel oordeel in zich heeft. Dat maakt het ook meteen een spannende discussie.
De term graaiflatie is de laatste tijd veel in het nieuws.
Ja, dus dat bedrijven te hoge prijzen vragen dan eigenlijk dus hun eigen kostenstijging rechtvaardigt. Ja. En dit zou je een beetje in diezelfde hoek kunnen zien. Ik bedoel, de rente op de markt loopt wel op, maar je bent niet bereid om je klant ook een navenante vergoeding in rente op de spaarrekening te geven. Maar je vraagt het wel bij de hypotheken. Dat zou je een soort van graaiflatie kunnen noemen. Voor Nederland zou je kunnen zeggen, het kan, dus gebeurt het. Dat geldt voor die graaiflatie ook. Het kan blijkbaar. Als consumenten accepteren dat blijkbaar en zijn bereid A, die hypotheekrente te betalen en B, die spaarrente die knijterlaag is, te accepteren. Dus die banken kunnen zich dat permitteren. En binnen die bubbel en die wereld van CEO's, commissarissen en grote aandeelhouders heeft het ook een zekere logica. Ik denk dat heel veel CEO's heel trots zijn op het feit dat ze erin rentemarges hebben weten te verhogen. Net zo goed als de CEO's van grote concerns in de voedingsmiddelenindustrie of in de supermarktbranche tevreden zijn. Als zij hun winstmarge op peil weten te houden of zelfs hebben weten te verhogen in crisistijd. Ja, hoe goed heb je dan wel niet je werk gedaan? Dus daar gaan de handen wel voor op elkaar binnen die bubbel.
Ja, maar daarbuiten inderdaad niet. Want jij zegt van de graaiflatie, daar zit een moreel oordeel in.
Ja.
Maar voor jouw verhaal sprak je ook met hoogleraar Arnoud Boot. En die zegt van... Je pakt het geld van de massa af en geeft het via de winsten van de banken aan de aandeelhouders.
Ja, nou, als je Arno Boot maar lang genoeg aan de telefoon hebt...
Dan komen er vanzelf morele oordelen.
Dan komen die quotes vanzelf.
Hier zit toch wel een moreel oordeel.
Zeker, dat zit het zeker. En dat is ook het spannende. Je kan er sec-economisch naar kijken. Dat geldt voor die graaiflatie ook en dit ook. Je kan zeggen, ja, dat is nu helemaal de markt. En dit is gewoon de uitkomst van de markt. Even Klaas Knot, die begint hier een redenering in Buitenhof. En ik vind dat inderdaad de banken verdedigt. Hij zal het zien als uitlegger, maar hij verdedigt het. En wat Klaas Knot zegt van... Ja, maar wacht even. We hadden het net al ook even over. Banken hebben natuurlijk te maken met spaargeld aan de ene kant. Dus dat is dat korte geld wat ook zo weer weggehaald kan worden. En ze hebben hypotheekschulden of andere schulden. Maar vooral hypotheekschulden in Nederland. Aan de andere kant, er zijn langlopende verplichtingen. En we kijken naar de hypotheekrente die nu hard is opgelopen. Maar die vragen kunnen banken natuurlijk alleen maar vragen aan alle nieuwe hypotheekklanten. Dus ze hebben nog heel veel hypotheken op hun balans staan tegen nog oude rentetarieven uit de tijd dat ze veel lager waren.
Onze hypotheekrente staat voor de komende 17 jaar nog vast bijvoorbeeld. Ja. Dus al die tijd kunnen banken niet die hogere hypotheekrente over mijn bedrag rekenen dan.
Exact. En dat is in het feit, kan je zeggen, ja, je kan niet helemaal de rentepercentage van het spaargeld wat direct opneembaar is vergelijken. Maar dat moeten ze over alle spaargeld betalen, wanneer je het ook hebt gestald. Dus dat is een variabele actuele rente. En bij de hypotheken leg je dat meestal langer vast. En mensen hebben wel een hekel aan een variabele rente op een hypotheek. En dat is toch een soort loterij waar je dan in terecht komt. Dus in die zin is dat begrijpelijk. Arnoud Boot zei, heel opmerkelijk, die was heel kritisch over dit stuk van Klaas Knot in Buitenhof. En die zei, hij vond het, vroeg hij zich af of het wel waar was. Hij zei van ja, maar ik mag toch aannemen dat die banken ook dit renterisico op die hypotheken fatsoenlijk hebben afgedekt. Het is toch niet zo dat ze dat spaargeld, dat hele goedkope spaargeld, ook echt heel brood nodig hebben om maar al die risico's op die langlopende hypotheken af te kunnen dekken. Dat zou wel betekenen dat hun risicomanagement niet op orde is. En dat het feit dat er van die hoge winsten worden geboekt, lijkt het tegendeel.
Precies.
En hij gaf ook aan, van, het is eigenlijk, ik vind het ook helemaal geen argument in de discussie. Want het gaat natuurlijk om, het is misschien de uitkomst van de markt, maar daar kan je nog steeds een oordeel over hebben. Vinden wij dit een faire uitkomst van de markt? Daar kan je politiek en maatschappelijk iets van vinden. En daar vind ik het natuurlijk interessant en spannend worden.
Ja.
En dat geldt voor die grijpflatie ook. Ik heb heel veel economen gezien, of een aantal, die zeggen, ja, maar hallo, dat is gewoon marktwerking. En toch zie je het steeds meer een politiek issue worden, ook in Amerika. Waarbij je kan zeggen, oké, maar als dit de uitkomst is van de markt, dat is niet een soort natuurgegeven. Ja, daar heb je maar mee te dealen. Daar kan je nog steeds maatschappelijk en politiek iets van vinden. En misschien moet de markt dan anders geordend worden. Interessant was dat Klaas Knot dit dus allemaal een beetje goed zat te praten. Maar dat enkele dagen later komt een analyse uit van zijn eigen economen die erop wijzen dat inderdaad de ECB-rente die stijgt veel sneller wordt doorbetaald aan de kant waar de bank zijn hand kan ophouden, hypotheekrente, dan aan de kant waar de bank moet betalen, de spaarrente.
Ja.
En dat heeft ook voor een ECB ook nadelen, dat die renteverhoging niet voldoende doorwerkt. En de Nederlandse bank zei daarbij, het zou kunnen komen dat er gebrek is aan concurrentie.
Ja, er stond een stuk in Economenblad ESB ook. Ja. Door die DNB-onderzoekers of economen.
Ja.
En die schreven van, de Nederlandse bankensector is relatief geconcentreerd.
Ja.
Met andere woorden, eufemisme voor, er is weinig concurrentie.
Ja, er is weinig concurrentie. Ja, en daar wordt het natuurlijk wel natuurlijk erg interessant is, en dat is wel reden voor een politiek en maatschappelijk debat, denk ik van, wat vinden we daarvan dat er te weinig concurrentie is? En dat viel me op in die gesprekken die ik had met een aantal experts, waaronder Arnoud Boot en ook wel een mededingingsexpert nog. Kijk, Klaas Knot heeft natuurlijk ook als toezichthouder en als hoeder van het financiële systeem ook enig belang bij om die banken een beetje uit de wind te houden. Want hij wil natuurlijk ook geen wildwestpraktijken in de financiële sector. En dat is natuurlijk wel begrijpelijk. Ik kan me voorstellen dat hij het ook wel een prettig idee vindt dat de meeste Nederlandse spaarders zo conservatief zijn dat ze keurig hun geld blijven stallen bij die paar grote banken. En dat we eigenlijk niet zo staan te springen om allerlei nieuwe toetreders uit welke landen dan ook. Al die DSB en iSafe affaires heeft de Nederlandse bank natuurlijk ook liever niet. Dus de Nederlandse bank zal niet heel snel aanmoedigen dat er allerlei toetreders komen. Want dat geeft ook onrust en instabiliteit. Dus in die zin heeft die toezichthouder daar een soort dubbele rol. Maar ik denk, het is onvermijdelijk volgens mij dat, dat geldt voor de financiële sector, maar ook voor daarbuiten, dat er een flink debat gaat komen in de politiek over hoeveel mededinging, hoeveel concurrentie hebben eigenlijk op een aantal cruciale markten. Dat zie je in Amerika dus al volop gebeuren. Ik schreef ook van de week mijn column daar nog over, dat er in het Amerikaans congres daar ook een econoom dat op uitnodiging van het congres natuurlijk heeft aangekaart van, waarom doen bedrijven dit? Greedflation. Omdat het kan. En waarom kan het? Omdat er in veel gevallen imperfecte concurrentie is. En daar is toch wel degelijk de politiek aan zet, als dat het geval is.
Ja. Merk jij daar iets van, dat er in politiek Den Haag hier wat meer reuring over komt?
Nou, ik denk dat het wel gaat komen. Ik zie het nog niet heel erg. Ik begrijp wel inmiddels dat de politiek, dat in ieder geval ook in het kabinet wel gekeken wordt naar dit thema. Maar het is ik denk dat ze het nog vrij ingewikkeld vinden om zich erover uit te laten. In die zin vond ik dit interview van Knot bij Buitenhof ook wel veelzeggend. Ik vergeet niet, Klaas Knot was degene die al bijna als eerste riep, de lonen kunnen wel omhoog. Dus hij was echt wel bereid om zich te mengen in de strijd in de polder, zeg maar. En nu koos hij een hele andere kant. Hij had na alle berichtgeving van grijpflatie ook beste bedrijven kunnen aanspreken. Van beste bedrijven, let eens op met al die prijzen. Beste banken, let eens op met die spaarrente. Die spaarrente kan wel eens een beetje omhoog. Maar hij koos er toch weer voor de grijsgedraaide plaat die we van vroeger kennen. Van waarschuwende vinger, oh kijk uit voor de loonprijsspiraal. En ik denk dat ministers nogal een beetje zoekend zijn van, ja, welke rol gaan we hier spelen? Ja, het is voor mij wachten op de eerste minister die na alle oproepen voor hoger loon ook gaan oproepen tot het verlagen van de prijzen. Dat voel ik wel, dat gaat best wel ver om je daarin te gaan mengen. Laat staan dat de politiek echt kan ingrijpen. Maar Je kunt er vergif op innemen dat als er onderhandeld gaat worden over een nieuwe begroting en er zijn nog wat financiële gaten te dichten, dat dit het perfecte argument is om de lasten voor het bedrijfsleven te verhogen. Dus ik denk dat het bedrijfsleven dit gewoon keihard terug in zijn gezicht krijgt vanuit de politiek.
Apple credit card owners in the US can now put their money in a savings account with an attractive 4.15% APY. That means putting money into Apple's savings account can earn about 10 times more interest than average savings accounts. And customers can withdraw the money at any time with no minimum balance or minimum deposit, no fees.
Ja, ING-rekeninghouders krijgen hier dus 0,75% rente op een spaarrekening. Smartphone-maker Apple biedt samen met de bank Goldman Sachs een spaarrekening aan via de iPhone-app, waarmee gebruikers 4,15% rente kunnen krijgen.
Ja.
Niet gelijk naar je Apple Store rennen, want het is alleen nog in de VS beschikbaar. Is dit, als we een beetje vooruitkijken, een risico voor de banken op langere termijn als spaarders zo lang, nou ik noem het maar even, achtergesteld worden?
Nou, dat denk ik wel. En dat vond ik ook interessant in die belrondes. Dus ik praat ook een beetje de deskundigen na in dit geval. Dat vond ik wel een interessant perspectief. De Nederlandse spaarders zijn dan misschien vrij voorzichtig en behoudend en conservatief. Maar je loopt wel een zeker risico. En Arnold Boot en die anderen schetsten ook wel. Dat is ook iets wat vanuit Nederlandse banken, vanuit de banken met argusogen wordt bekeken. Van ja, je weet maar nooit als er een hele grote partij de markt op komt. Die het vertrouwen heeft van heel veel consumenten. Zoals Apple denk ik wel heeft.
Bij heel veel mensen.
Al heeft. Dat heeft een heel ander gevoel dan een van de Bulgaarse bank of een Turkse bank. Waar je denkt, ja.
Zeker.
Ja, het zal wel onder het garantiestelsel vallen misschien. Maar ja, wil ik dat al wel gedoe? Daar is zeker een risico. Een grote, hele grote betrouwbare partij. In dit geval zijn ze met Goldman Sachs de markt op gegaan. Ja, daar werd Klaas Knot ook naar gevraagd. Die zei, ja, maar Goldman Sachs heeft hier geen banklicentie. Dat is feitelijk waar. Nou, dan zoekt Apple
een andere partij.
Een andere partij die wel een banklicentie heeft. Maar dit tekent wel iets. En we hebben wel gezien ook bij de onrust in de afgelopen maanden rondom banken in Amerika, hoe snel geld van de bank weggehaald kan worden. Dat heb ik in een interview met Klaas Knot zelf nog besproken. En een van die lessen van die kortdurende bankencrisis was toch dat in de digitale tijd, nog meer dan in 2008, geld razendsnel weggehaald zou kunnen worden. Nou, ga ik niet in een van de banken voorspellen. Laat staan ertoe oproepen. Er kan wel iets schokkends gebeuren. Toen Facebook op een gegeven moment zijn eigen digitale munt wilde gaan komen, gaf het ook nieuwe wendingen aan de hele discussie vanuit de politiek en vanuit de centrale banken of zij zelf ook iets met een digital currency moesten. Dus je ziet wel dat men heel beducht is voor dit soort hele grote techspelers. Overigens de vraag of we er per se goed mee af zijn. En als we het hebben over marktmacht en mededinging, dan zit je met tech natuurlijk niet per se aan de goede kant van de streep. Maar dat zou voor de consument wel een aantrekkelijk iets kunnen zijn.
Ja, en dan kan je nog zo conservatief zijn als je 4,15% rente kan krijgen ergens anders. Ja. Dan ga je toch wel over nadenken.
Ja, ga je toch over nadenken. Ja, dan ga ik zelfs misschien uit mijn luie stoel komen en denken van misschien moet ik dat immense saldo. Mijn rekening is met een flauwekul. Maar zeker. En dat soort partijen, dat zou heel veel teweeg kunnen brengen. En dat is, ik kan me heel goed voorstellen dat de Nederlandse bank dat denkt, dat willen we eigenlijk liever niet.
Maar
dat verstoort ook echt wel de dynamiek en de relatieve rust in de Nederlandse financiële
sector. Precies, maar dan zouden ING, Rabobank en ABN AMRO, de drie grote banken, toch alsnog kunnen besluiten als dat soort concurrentie op de markt komt. Nou, dan verhogen wij onze spaarrente ook. Ja. Dat geld hebben we toch.
Ja, ja, maar het wel interessant is dat dit wel hele hoge percentages zijn. Dus het gooit het hele model omver. Kijk, en Apple heeft natuurlijk een heel ander doel. Ik bedoel, die wil op deze manier relatief goedkope financiering aantrekken via hun klanten. Terwijl die banken natuurlijk leven van het uitlenen van geld versus het binnenhalen van geld. Dus je hebt wel een heel ander bedrijfsmodel. Je gaat ineens concurreren met een heel ander type bedrijf. Waarbij het de vraag is of banken wel zo ver zouden kunnen gaan met die spaarrente. Dus het daagt wel die banken uit. En ik vraag me af of ze wel helemaal voorbereid zijn op zo'n snelle, zo'n forse stijging van de spaarrente.
Ja, dat is een bedrijfsrisico voor die banken wat je nu schetst. Wat zijn de risico's of de kansen voor ons als consument?
Kijk, als dit gebeurt is de kans natuurlijk voor de consument natuurlijk duidelijk. Dan kunnen we veel lucratiever ons geld wegzetten. We hebben denk ik wel belang bij dat de boel een beetje opgeschud wordt. Maar het is heel saai, maar in de financiële sector moet dat liefst toch een beetje beheerst gaan, idealitair. Want dat heb je natuurlijk gezien in de bankencrisis. Ja, of we het nou leuk vinden of niet. Als banken in problemen komen, dan treft het ons allemaal. Maar ze zijn natuurlijk allemaal enorm aan elkaar verknoopt. En verknoopt aan de reële economie. Dus wij hebben natuurlijk geen belang bij als een van de banken. Daar zijn we helemaal niet hoor. Maar stel dat een van de banken echt een probleem hierdoor zou komen. Dat geeft heel veel onrust en reuring. Dus dat wil je natuurlijk ook niet. Dus het liefst zou je natuurlijk willen dat banken gaandeweg toch een beetje uit deze oligopolie denken stappen. Het idee van met z'n drieën hebben ongeveer alle macht in handen. En je ziet dat de politiek heel lang dat wel geprobeerd heeft. Er is heel veel debat geweest na de kredietcrisis over hoe moet ons bankenlandschap er eigenlijk idealiter uitzien. En dat was niet primair gericht op van er moet meer concurrentie komen, maar misschien wel meer diversiteit van verschillende soorten banken. Ja, daar is nog niet zo heel veel van terechtgekomen. Ja, de Volksbank is nog steeds 100% van de staat. Maar niet omdat er nou zo'n geweldige visie achter zit over dat de Volksbank een ander type bank moet zijn. Want dat ze gewoon niet zo goed weten wat ze ermee aan moeten. Nou, ABN AMRO was wat verkort voor meer dan de helft van de staat. Inmiddels is het iets minder dan de helft. En ABN AMRO begint zich gewoon steeds meer gewoon te gedragen als een ING. Ondanks dat de staat nog steeds een groot aandeelhouder is. En de staat gaat daar ook gewoon flinke dividenden in. Dus de staat doet als aandeelhouder daar gewoon vrolijk mee met het spelletje. Dus ja, we hebben er nog steeds wel belang bij dat er wel nagedacht wordt over, nou, hoe zorgen we dat we een divers bankenlandschap hebben, dat iedereen aan zijn trekken komt. Een banken die de maatschappelijke rol veel hoger in het vaandel hebben. Misschien een bank die meer voor het MKB is. Typische spaarbanken. Ja, dat is eigenlijk niet zo goed van de grond gekomen. En zijn de banken niet zo heel gek veel veranderd ten opzichte van die crisis, behalve dat ze dan wel wat kleiner zijn geworden.
Ja, daar klinkt hij alweer. De bel van de rondvraag.
Ik ga eerst even zeggen dat we in Nederland 463.166.000 euro geld bij elkaar sparen. Miljard. Dat zeg ik nog verkeerd ook. Ik heb het snel even opgezocht. Het zat me toch niet lekker dat ik het niet wist. 436 miljard. Iets minder dan de helft van het BBP in Nederland. Maar goed, die had je nog te goed, de statistiek.
En dat is exclusief de pensioenpot.
Dat is exclusief de pensioenpot. Die komen er nog eens een keer bovenop. Nou goed, in pensioen, dat is ergens tussen 1200 en 1500 miljard. Dus bij elkaar sparen we ons helemaal de plek.
Maar dat hebben we allemaal lekker veilig belegd in wapens en bloeddiamanten.
Ja, en bij graaiflerende bedrijven. Want daar zijn we ook aandeelhouder van in de pensioenfonds. Maar goed, maar voor de rondvraag wilde ik toch nog even. Ik heb het al eerder gehad over mijn Cosmos boek wat ik gelezen had. En het ontstaan van de tijd van Thomas Hertog. En ik heb de man geïnterviewd, een Vlaamse hoogleraar die 20 jaar met Stephen Hawking heeft samengewerkt. Ik heb hem opgezocht in Cambridge en dit weekend staat het verhaal dan eindelijk in de krant. Ik ben heel benieuwd wat mensen ervan vinden. Ik vroeg net aan de eindredacteur, was het nog een beetje te begrijpen? Het is echt wel hogere wiskunde. Maar ik heb er op zijn minst zelf heel veel plezier aan gehad.
En wat zei de eindredacteur?
Die zei, ik moest het 3 keer lezen. Nou, ik weet niet of hij dat serieus meende. Nou, ik heb toch geprobeerd om een beetje bij de techniek weg te blijven. Ja. En deze man die alles weet over oerknal, zwarte gaten, sterren, weet ik wat allemaal. Toch gewoon om te vragen, waar komt de mens vandaan? Waarom zijn we hier? De grote vragen van het leven, die gaan we in 2 pagina's
allemaal antwoord op geven.
Antwoord op geven.
De zin van het leven. Ja, nee, ik heb het verhaal staat inderdaad zaterdag in de krant. Ik heb het net ook al even gelezen en ik vond het wel begrijpelijk.
Ja, je vond het wel begrijpelijk. Oh, zeker, ja. Ja, goed. Wat heb jij nog op je leven?
Ik heb een ouderwetse muziektip. Ik heb al de hele week het nummer Golden Years in mijn hoofd van David Bowie.
Oh ja.
Nou, gouden bergen voor de banken, maar ook Golden Years voor de erven David Bowie. De man is al sinds 2016, zeg ik even uit mijn hoofd, dood. Maar de schoorsteen moet nog roken, dus er komen heel de tijd nieuwe reissues uit, maar ook remixes. Nou, die heruitgaven zijn meestal overbodig en die remixes zijn meestal verschrikkelijk. Ja. Maar er is nu een remix van het nummer Golden Years van een Amerikaanse artiest, Toki Monsta. Amerikaans-Koreaans is, zoals ik het goed begrijp. En dat is wel echt een lekker nummer, vind ik zelf.
Dus, die ken ik zelf ook nog niet, dus ga ik zeker even luisteren.
Jij bent ook een David Bowie. Ja, zeker, toch? Ik heb jou hier wel eens met een Ziggy Stardust-mok zien rondlopen,
ja,
geloof
dat klopt,
ik.
Ja. Nee, die ken ik nog niet. Nou, goede tip.
Kijk even op Spotify. En,
ga ik doen.
Dank voor nu en tot de volgende.
Tot volgende week.